Het laatste stukje van de opmaat voordat hij de wetten in deze tweede wetboek gaat verkondigen. Voordat ik ga lezen, vind ik het heel mooi dat Mozes hier in de reflectie van deze eerste drie hoofdstukken ook zichzelf onder de loep neemt, hoewel hij ook wel de schuld bij het volk legt. Maar hij eindigt dus met het gedeelte dat hij zelf niet binnen mag trekken. En dan zie je dat dit verhaal ook echt vanuit Mozes is geschreven. Eigenlijk triest, hè? Als je na 40 jaar in het paleis van Egypte hebben gewoond, vlucht omdat je moord hebt gepleegd. En ik denk dat hij er in Egypte nog mee weg was gekomen, want het was maar een soldaat. Maar hij vlucht, komt in de woestijn 40 jaar lang als schaapherder. Dan ben je uitverkoren om het volk uitgeleide te doen. Eerst in een jaartje, maar dat wordt 40 jaar. En na 40 jaar, als hij 120 is, mag hij het land niet binnen. Best wel brank, vind je niet? Dat heeft hem ook hier in Deuteronomium niet doen hinderen om een samenvatting te geven. Wat wel opmerkelijk is, is dat hij die samenvatting geeft, terwijl aan het eind hij schrijft, en toen ben ik naar die berg gegaan en toen werd ik daar opgenomen. Wanneer schrijft hij dan deze brief? De vraag komt dan bij mij op of dit werkelijk waar van Mozes is, of dat dit aangevuld is door iemand anders, een Jozua. Misschien leuk om dat eens een keer uit te zoeken. Voor nu gaan we gewoon beginnen. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. We lezen Deuteronomium 3, vers 18 tot en met 29. En het verhaal gaat door. Ik heb u toen het volgende opgedragen. De Heer uw God heeft u dit land gegeven om het in bezit te nemen. Nu moet u weerbare mannen als voorhoeder, voor uw broeders, het volk van Israël, uittrekken. Alleen uw vrouwen, kinderen, vee, ik weet hoeveel vee u hebt, mogen in de steden blijven die ik u heb toegewezen. Dus wat er nu gebeurt, ze zijn nog in het Overjordaanse, het huidige Jordanië. Dus nog niet in wat nu Israël is. Mozes leidt deze aanval nog. En God zegt duidelijk, ik wil dat je de weerbare mannen gebruikt om verder te gaan, om het Overjordaanse, het echte Canaan, ook echt in te nemen. Pas dan, als dat gebeurd is, mag iedereen van u teruggaan naar zijn eigen grond die hij van mij heeft gekregen. Dus de vrouwen en de kinderen die gaan achterblijven in de plekken die God hen heeft aangewezen, maar de rest moet verder. Jozua heb ik toen op het hart gedrukt. Jij hebt met eigen ogen gezien wat de Heer je God met die twee koningen heeft gedaan. Precies zo zal de Heer doen met alle vorsten die je naar de oversteek zult treffen. Wees niet bang voor hen, want het is de Heer, je God zelf, die voor jullie strijdt. Mozes spreekt hier Jozua aan. Zoals het nu gebeurt, zo zal het hele land worden veroverd. Ga daarvan uit. Ga in je kracht en God gaat voor je uit. En ik, zegt Mozes, heb de Heer gesmeekt. Heer, mijn God, u bent begonnen uw dienaar uw grootheid en kracht te tonen. Welke God in de hemel of aarde kan uw daden en macht evenaren? Hij geeft God al in. Sta mij toch toe open te steken dat goede land aan de overkant van de Jordaan te zien. De mooie bergen en de Libanon. Maar door uw schuld, en dan wijst hij naar Israël, was de Heer tegen mij in woede ontstoken. En hij weigerde naar mij te luisteren. En hij zei, genoeg, zwijg hier verder over. Beklim de Pisga en kijk vanaf de top uit over het westen, het noorden, het oosten en het zuiden. Kijk goed om je heen. Want je zult de Jordaan niet oversteken. Draag de leiding over aan Jozua. Bereid hem voor op zijn taken en spreek hem moed in. Hij zal het volk voorgaan en een land in bezit geven, dat jij zult zien liggen. Zo bleven wij in de vallei ter hoogte van Bet-Peor. Nou, kleine correctie. Je ziet hier niet dat hij nog wordt opgenomen. Maar wel heel bijzonder dat aan het eind, als hij hier een overzicht krijgt, als ze bijna het land verder intrekken, dat hij dan begint met Deuteronomium. Ik kan het dus niet helemaal duiden hoe dat gaat. Is hij nu terug naar het kamp en heeft hij daar eerst een paar dagen de rest van Deuteronomium voorgelezen? Dat vermoed ik. En dan vervolgens gaat hij terug om daar in stilte naar de Heer te gaan. Het is wel bijzonder dat hij in 3 hoofdstukken het hele leven van Israël weet te verkondigen. Zelfs het einde, hoe hij zelf niet meegaat. Maar wel weer mooi dat hij smeekt. Hij wil het graag. Hij wil zijn werk afmaken. Maar hij moet het loslaten. Joshua is de man die het moet gaan doen. Een harde boodschap voor hem, omdat hij al 120 jaar hierop voorbereid is. En 1 onbeduidend moment waarin hij zelf met zijn stok op de muur geslagen heeft. Als ik daaraan denk, moet ik een beetje denken aan hoe mensen ook wel eens genezingen uitspreken. In Jezus' naam, genees, sta op! Is dat ook niet hetzelfde als met die stok op die rots slaan en niet God laten doen, maar zelf het initiatief nemen? Ik weet niet, zomaar een gedachte die bij me opkomt. 3 hoofdstukken die centraal staan hier. Als je erop terugkijkt, zie je dat het opvalt dat Mozes historische voorbeelden noemt die keuzemomenten in zich dragen. Een paar wil ik noemen. Voor of tegen God is ontzettend belangrijk. Zwart-wit, voor of tegen, niet een beetje. Gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid. Leven of dood. Wel of geen land bezit. De woorden zullen uitlopen op een indringende oproep in hoofdstuk 4. Het slot van wat wij straks gaan hebben, de historische proloog op Deuteronomium, de wet. Maar deze paar dingen, dus voor of tegen God, gehoorzaamheid, ongehoorzaamheid, leven, dood, land of geen land, zijn bepalend voor hoe we ook Deuteronomium moeten lezen. Feitelijk is het dus verstandig en is het heel slim van Mozes om dit ook nog in herinnering te brengen. En niet voor niets dat er in de Bijbel heel vaak wordt gezegd: hij is de God die hemel en aarde gemaakt heeft. Of hij is de God die het volk bevrijd heeft. Hij is God, de grootste, de allerhoogste. En dat telkens herinneren, dat zullen wij ook moeten doen. Herinneren dat God hemel en aarde gemaakt heeft. En kijk gerust maar weer eens om je heen. Hoe de bomen weer uitkomen. De struiken weer groen worden. Hoe het zonnetje schijnt af en toe tussen de regenbuien door. Hoe alles weer mooi wordt. God heeft dit alles gemaakt. Schepper van hemel en aarde. Maar ook hoe hij ons bevrijd heeft. Uit Egypte, maar ook ons vanuit onze zonde. Vanuit onze pijn en moeite die aan het kruis op zich genomen heeft. God is een God van bevrijding. Een heilig God, een groot God. En jij mag zijn kind zijn. Voordat de wet begint, dat vingertje, want dit mag wel en dit mag niet. Voordat alle voorschriften, oftewel de wil van de hemelse vader wordt gedeeld, krijgen we eerst te horen wie hij is. Zullen we hem daarom gaan loven? Vader in de hemel, we loven uw grootheid. Omdat u schepper bent van hemel en aarde. En we kunnen nu aan de natuur zien dat die schepping doorgaat. Zo sterk dat in 2024 alle knoppen weer uitkomen. U bent een geweldige God. Excuses dat wij die schepping nog steeds allemaal meewerken om dat kapot te maken. Heer, vergeef ons. Heer, ook bent u een God van bevrijding. En ook daarin onze excuses als we niet in die vrijheid gaan staan. Maar op een of andere manier dat elke keer weer verbruiken. Heer, leer ons door de kracht van uw geest meer en beter met de schepping te leven. Opdat uw naam groot wordt gemaakt in alles wat we doen. Heer, dit bidden wij en danken we u in Jezus' naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je heel veel zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.